stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het derde vers van Psalm 119. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 119e psalm, na voorlezing van de wet des Heren vervolgens, zal u gelezen worden uit het boek der Handelingen, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. We noemden u Handelingen 2, de versen 1 tot en met 21.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde aastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degenen die onder den hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk oorde en in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij en een iegelijk in onze taal, in onze eigen taal, welke wij geboren zijn, Parters en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Phrygië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? Anderen spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen, en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël: en het zal in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel het vierde vers van Handelingen 2. Handelingen 2, vers 4, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt: en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Zingen wij van Psalm 118 het achtste vers: Gods rechterhand is hoog verheven. En het twaalfde vers: dit is de dag de roem der dagen. En wat er verder volgt uit de versen 8 en 12 van Psalm 118. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de discipelen hebben de Heere Jezus ten hemel zien varen vanaf de Olijfberg. Toen zijn ze naar Jeruzalem gegaan. De lege plaats van Judas werd ingenomen door Matthias. Rijke beloften waren aan de discipelen gegeven. We denken aan Handelingen 1 vers 5 waar staat: maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. De belofte van de komst van de Heilige Geest klinkt daarin door vers 8... maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. De belofte aangaande de komst en het werk van de Heilige Geest wordt hier vernieuwd. Denk ook aan deze woorden: ik zal u geen wezen laten. Toen de Heere Jezus was heengegaan, waren de discipelen als het ware alleen. Een leermeester zorgde in die tijd in alle opzichten voor zijn leerjongeren. Dat had de Heere Jezus ook gedaan. En nu hij was heengegaan, waren ze eigenlijk een soort wees geworden. Maar de Heilige Geest zou zijn plaats innemen. En dan lezen we in Handelingen 1 vers 14, deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Eendrachtiglijk. En zo waren ze ook bijeen op de Pinksterdag. Handelingen 2 vers 1. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En waarin waren zij één? Wel, zij waren allemaal leerling van de zaligmaker. Zij hadden allemaal zijn woorden gehoord en de wonderen gezien. Zij deelden in de belofte van de Heilige Geest. Zonder dat de Heilige Geest uitgestort zou worden, zouden zij niet in staat zijn om het woord van God uit te dragen. Allemaal afhankelijk van de werking van de Heilige Geest. En dat gold niet alleen toen, dat geldt ook nu. Dat geldt predikers, dat geldt ambtsdragers. Ja, dat geldt zelfs vaders en moeders. Als de Heilige Geest niet in de waarheid leidt, dan wordt die waarheid niet verstaan. En dan kan die waarheid ook niet doorgegeven worden. Dan klinkt die waarheid niet door in de prediking, in de ambtelijke bearbeiding door ambtsdragers. En dan klinkt die waarheid ook niet door in de opvoeding. Is het ons gebed geweest? Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Eendrachtig in het bidden, in het uitzien, in het verlangen. Dat is wonderlijk. Want van nature kent de mens een heel andere eendrachtigheid. Dat is de eendrachtigheid in het kwade. Zo waren de vijanden van de zaligmaker eendrachtig in hun vijandschap tegen hem. En dat heeft Paulus ook ondervonden. En Stefanus heeft het ondervonden. Eendrachtige vijandschap. En dat geldt nou van nature van een ieder van ons. Maar wat een wonder dat de Heere vijanden bekeert. Dat hij door zijn geest in het hart wonderen werkt. Had de Heer ook gedaan in de harten van de discipelen en in de harten van de anderen die op de Pinksterdag bijeen vergaderd waren. Wonderen gedaan door zijn geest. En wat is dan het bijzondere van de Pinksterdag? Wel, dat de Heilige Geest in een bijzondere rijke mate werd uitgestort. Zoals we dat maar enkele keren lezen in Gods woord. En dat betekende dat juist ook de discipelen Petrus en de elf immers is voorgelezen, bekwaamd zouden worden om het woord van God te kunnen prediken. En ook persoonlijk dieper ingeleid zouden worden in de waarheid van Gods woord. Eendrachtiglijk bijeen. In bidden en smeken. Bidden, daar wordt een woord gebruikt, dat betekent dat je je gebed richt tot God. En smeken, denk aan Psalm 81. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Smeken. Datzelfde woord komen wij tegen als het gaat om het gebed van Zacharias. Dat lezen wij in Lucas 1. Ook hij heeft op die wijze gesmeekt en de Heere heeft de vervulling van dat gebed geschonken. Want de Heere heeft het hem beloofd dat dat gebed vervuld zal worden. Vers 13 van Lucas 1. Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En datzelfde komen wij tegen in Lucas 2, vers 37, als het gaat over die hoogbejaarde weduwe Anna, de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden. Biddend smeken om de komst van de zaligmaker. En zoals Zacharias gesmeekt had om de geboorte van een zoon en Anna om de geboorte van de zaligmaker, zo heeft de Heer op het smeekgebed van de discipelen de Heilige Geest uitgestort. Op het Pinksterfeest, de 50ste dag na Pasen, oogstfeest. Heel de oogst was dan binnen, ook een dankfeest, een dag om de Heere te erkennen voor zijn goedheid, in het laten groeien van de gewassenen binnengehaald worden van alles wat weer gegroeid was op het veld en aan de bomen. Ook het feest van de wetgeving. 50 dagen na de uittocht had de Heere de wet gegeven op de Sinaï. Is die wet in ons hart al ingegrift? Die wet hebben u en ik verbroken in het paradijs. Maar de Heilige Geest schrijft die wet weer op de tafels van het hart. Stort liefde in tot de Heere, tot zijn woord, tot zijn wet en tot zijn dienst. Dan wordt er de vraag van binnenuit. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Eendrachtig bijeen, in bidden en smeken. En de Heere heeft dat gebed verhoord. We lezen daarvan in onze tekst. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. De uitstorting van de Heilige Geest. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, prediken wij u twee zaken. In de eerste plaats, het wonderlijk komen van de Heilige Geest. En ten tweede, het zegenrijk werken van de Heilige Geest. De uitstorting van de Heilige Geest, in de eerste plaats het wonderlijk komen van de Heilige Geest. En ten tweede het zegenrijk werken van de Heilige Geest. Het is nog niet zo gemakkelijk, geliefde gemeente, om uit te leggen wat de uitstorting van de Heilige Geest is. Kerst lijkt toch veel eenvoudiger. De geboorte van de zaligmaker, Pasen, de opstanding van de levensvorst, ook de hemelvaart. Maar nu de uitstorting van de Heilige Geest. Dan is er eigenlijk niets te zien. De Heilige Geest wordt immers niet gezien. Door de Vader en de Zoon gezonden. Maar niet lichamelijk zichtbaar. De Heilige Geest. Op een wonderlijke manier gekomen. Zouden wij, geliefde ouders, er toch iets van kunnen zeggen tot onze kinderen? Weten wij wat die tekenen inhouden? Die wonderlijke tekenen die de komst en de uitstorting van de Heilige Geest begeleiden. We lezen ervan in Gods woord. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid. Gelijk als van een geweldige gedreven wind, haastelijk. Onverwacht betekent dat. Datzelfde woord wordt ook gebruikt bij die aardbeving, als die stokbewaarder tot bekering gebracht wordt. Plotseling, onverwacht, die aardbeving. En zo ook onverwacht dat geluid als van een geweldige gedreven wind. Zeker, het is waar. De Heer Jezus had gesproken over de werking van de Heilige Geest tot Nicodemus. Dat de werking van de Heilige Geest te vergelijken is met de wind. Waar die wind vandaan komt en waar die wind heen gaat, daar heeft de mens geen enkele invloed op. En zo is het ook met de werking van de Heilige Geest. De Heere werkt door zijn geest in zondaars harten, zonder dat de mens kan bepalen in wiens hart en in welk land dat gebeurt. Daar gaat de Heere zelf over. Dus die wind geeft aan dat de Heere zelf bepaalt onder welke volken hij werkt, wanneer hij dat doet en welke vrucht dat afwerpt. Zeker het Oude Testament zegt ons dat er zullen toegebracht worden uit alle landen en uit alle volkeren. Dus niet alleen maar uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En dat zien we zelfs al op de Pinksterdag, want daar is sprake in vers 10 van Joden en Jodengenoten. Wat zijn dat, Jodengenoten? Dat zijn heidenen die tot het Jodendom zijn toegetreden. De Joden worden verspreid in vele landen in de tijd van het Nieuwe Testament. En er kwamen ook heidenen tot het Jodendom die de wetten van dat Jodendom wilden gaan houden. De mannen en jongens werden ook besneden, ingelijfd in Israël, zouden we kunnen zeggen. En dat heeft nog een veel bredere betekenis gekregen na de Pinksterdag. Want toen is het woord immers uitgegaan in dat hele geweldig grote Romeinse Rijk. En heeft de Heere door zijn almacht harten ingewonnen voor zijn dienst. Ook dat houdt dat geluid van die wind in. Almacht! Als er een cycloon over het land trekt, je leest dat wel eens in de krant, niet waar, in Amerika of waar dan ook. Dan richt dat grote verwoesting aan, jongens en meisjes. Huizen worden soms opgetild en vallen in puin weer neer. Er vallen slachtoffers. Grote schade wordt aangericht. Wel, dat is nu ook het geval als de Heilige Geest gaat werken. De kracht van de Heilige Geest is beloofd aan de discipelen. En dan staat daar voor kracht een woord dat je ook kunt vertalen door dynamiet. En met dynamiet kun je de sterkste, grootste bergen omverblazen. Wel, dat doet God nu ook als hij zondaren gaat bekeren. Wat dacht u van die vijanden op de Pinksterdag? Kruist hem, zat het geklonken. En zulken hebben er ook bij gestaan toen Petrus ging spreken. Maar de Heere heeft hen gegrepen in het hart. Dat harde hart verbroken. In plaats van dat stenen hart, een vlezen hart geschonken. Is dat niet bemoedigend, geliefde gemeente? Wanneer je als vader en moeder ten einde raad bent, je zo machteloos voelt, je kunt er niets aan doen dat zoon of dochter niet meer luistert, niet meer naar de kerk gaat, de wereld is ingegaan, openlijk de zonde is gaan dienen. Maar de Heilige Geest werkt almachtig. Denk daar groot van. Ik heb al eens meer koning Manasse genoemd. Die had zelfs kinderoffers gebracht, onschuldig bloed vergoten, al Gods geboden overtreden, maar door Gods almacht in de gevangenis bekeerd. En als we nu eens denken aan die moordenaar. Hij lasterde de zaligmaker. Had nog maar enkele uren te leven. Maar de Heere heeft zijn almacht verheerlijkt. De Heilige Geest leidde hem in de waarheid van zijn verlorenheid. En het rechtvaardig oordeel van God over de zonde. Als God gaat werken, gaat je levensboek open. Wij willen dat gesloten houden. Maar de Heere gaat het openleggen. Dat bent u. Toen dat gedaan. Toen daar geweest. Zonden die we allang vergeten zijn, worden voor de aandacht gesteld. Want de Heere zal het ordentelijk voor ogen stellen. Ordelijk. Steeds verder terug in je leven. Dat heeft David ook beleefd. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Blijf je altijd last van houden. Niet dat ze niet vergeven zijn. Maar toch. Het spreekt telkens opnieuw. Is het gebeurd, geliefde gemeente? De almacht van God verheerlijkt in uw vijandig hart. In uw opstandige hart. In uw zondige hart. Is dat steenhart verbroken? Is er een vlezenhart voor gekomen? Het leven van de waarachtige bekering en het ware zaligmakende geloof. Alles geloven wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard, ook de zonde, het oordeel. Dat we goed uit de handen van God zijn voortgekomen. De moederbelofte. Werkelijkheid geworden. Als een verlorene. De toevlucht genomen tot Christus. Kracht van hem uitgegaan tot genezing. Het geluid. Gelijk als van een geweldige gedreven orkaankracht. Een zeilschip in die tijd. Was aan de wind overgeleverd. Als zo'n storm ontstak. Wel, zo is het nu ook met de werking van de Heilige Geest. Die stuwt Gods kinderen voort op de levenszee. Die leidt en regeert in hun leven onder alle omstandigheden. En niet alleen een hoorbaar teken, ook een zichtbaar teken. En van hen werden gezien, verdeelde tongen als van vuur, tongen. Zat op het hoofd van al die aanwezigen. En tongen, dat betekent volgens de kanttekening, dat de discipelen met name in allerlei talen onder velerlei volkeren de grote daden Gods zouden verkondigen, net zoals het ook al gebeurde op de Pinksterdag. En wat zijn dat? De grote daden van God. Dan moeten we denken, geliefde gemeente, aan de eeuwigheid. Dat God in de eeuwigheid zijn Zoon heeft aangewezen om borg en middelaar te zijn. Moet ook denken aan de tijd. Dat de zaligmaker geboren werd in Bethlehem. Zijn omwandeling op aarde, de grote daden die hij verricht heeft. Blinden gingen zien, doven gingen horen, melaatsen werden gereinigd, doden werden opgewekt, zondaren werden bekeerd. Slaven van de Satan werden tot gewillige dienaren van God. Dat werkt de Heilige Geest. De grote werken van God. Ook in de overgave van de Zoon van God aan zijn vijanden en ten diepste aan het recht van God. Want er moest voor de zonde betaald worden. Als dat niet gebeurd zou zijn, zou er niemand zalig kunnen worden. De opstanding van de Heere Jezus, de hemelvaart, zijn zitten aan de rechterhand. De grote daden van God en nu ook de vervulling van de belofte hadden de komst en het werk van de Heilige Geest. Van hen werden gezien, verdeelde tongen als van vuur. Vuur, dat heeft ook veel te betekenen. Liefde vuur, daar zingen we van in de psalmen, niet waar? Liefde vuur. Dat was nou werkelijkheid bij Adam en Eva in het paradijs. Liefde vuur tot God. Zijn eer stond bovenaan in hun leven. Maar nu brandt er na de zondeval een heel ander vuur. Het vuur van de liefde tot de zonde. Vurige aanhankelijkheid aan de duivel. Een vurige begeerte hier veel te bereiken in deze wereld. Een vurig verlangen zelf belangrijk te worden, aanzien te verwerven, een naam te krijgen. En een vurige afkeer en vijandschap van God, dat is nou de werkelijkheid. En u zeggen die verdeelde tongen als van vuur. Dat de Heere door de prediking van zijn woord een vurige haat tegen de zonde gaat werken. En dat gaat gepaard met de droefheid over de zonde naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En aan de andere kant, een vurige liefde tot hem, tot zijn woord en tot zijn dienst. Een vurige ijver tot God en de eer van zijn naam. Een vurige ijver ook om anderen te wijzen op het ene nodige. Heeft dat vuur ons al bereikt? Is dat vuur al gaan branden in hart en leven? Een vurige liefde tot Gods wet, wat uitmondt in vurige liefde tot de enige waarachtige God, die allerliefste wat hij had gegeven heeft, zijn zoon, zijn enige geboren zoon. Is die God het niet waard om vurig lief te hebben, om hem te beminnen? En de wereld is het toch niet waard? Wat is er nou te vinden? Aan het einde van dit leven moet je alles achterlaten. En dan komt er een eeuwige armoede, ja dan komt het eeuwige vuur. Wat een wonder. Het vuur van de liefde tot God te mogen kennen. En dat vuur verlicht ook. Het geeft ware kennis van God. Ware kennis van jezelf. En ware kennis van de zaligmaker. En het zat op een ieder van hen. Zat. Het bleef dus. De Heilige Geest die blijft. Het wonderlijke komen van de Heilige Geest. Wonderlijk, omdat niemand dat verdiend heeft. Wonderlijk, vanwege de tekenen waarmee dit gepaard ging. Beseffen we het ook. Beleven we het ook. Ik heb het niet verdiend dat de Heer door zijn woord en geest werkt in mijn hart en leven. Een wonder dat de Heilige Geest die vurige afkeer van de zonde en de eigen liefde heeft gewerkt en een vurige liefde tot de enige waarachtige God. En nu ten tweede, het zegenrijk werken van de Heilige Geest. Ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen. Dat wonder heeft de Heere met name aan de apostelen gegeven. Petrus ook. Het is de examentijd, jongelui. Moet je examen doen, misschien in Engels of in Duits. En dat kost heel wat studie. Je moet woordjes leren. Hoe zit die taal in elkaar? Het wordt nooit helemaal je eigen moedertaal. Hoe komt dat toch dat er zoveel talen zijn? Dat komt door de torenbouw te Babel. 1700 jaar lang is er dezelfde taal op aarde gesproken. Maar toen kwam de spraakverwarring. De mensen wilden bij elkaar blijven. En God had gezegd dat ze moesten verstrooien over de aarde. Een toren wilden zij bouwen tot in de hemel toe. Daar heeft God een einde aan gemaakt. Aan die torenbouw. zijn we ook van die geestelijke torenbouwers. Dat heel wat denken te zijn, heel wat denken te kunnen en te presteren. Buiten God. En buiten het bedoelen van de eer van zijn naam. Zal dat alles echt geen dageraad hebben. De spraakverwarring gekomen. De een begreep de ander niet meer. En dat gold ook in de tijd van het Nieuwe Testament. Maar nu? Nu gaf de Heere aan de discipelen dat zij andere talen konden spreken alsof het hun eigen moedertaal was. Ook Petrus. Je zou haast zeggen, geliefde gemeente, als je terugdenkt aan datgene wat Petrus gezegd heeft in de nacht waarin de Heere Jezus veroordeeld werd, dan zou je toch haast zeggen, kan die mond ooit nog de eer van God bedoelen? Maar kijk nou eens terug in eigen leven. Wat hebben wij met onze mond al uitgesproken? Hoeveel zondige dingen zijn er over onze lippen gekomen, kwetsende dingen, waarmee wij andersmans goed gerucht en eer hebben aangetast, geroddeld, gelasterd, scheldwoorden uitgesproken, misschien ook wel in de laatste tijd, als er oneenigheid was op Urk. Of als het eens niet goed gaat in het gezin. Wat zeggen we soms over anderen die we niet zo mogen? Moet je jezelf dan ook niet de vraag stellen, zou zo'n mond ooit nog tot eer van God kunnen spreken? Aan Petrus zien we het. Dat geeft moed. Er is vergeving bij de Heere te vinden voor hen die hun zonde belijden, bestrijden en begeren de waarheid te spreken. Andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Zeker, als er in onze tijd zendelingen worden uitgezonden, dan moeten zij de taal leren. Maar zonder dat de Heilige Geest helpt, kan dat ook niet. Zonder de Heere kunnen wij niets doen, beseffen we dat wel. En als het nou gaat over andere talen. Welke taal spreekt ieder mens van nature? Ieder mens spreekt van nature de zondetaal. Want wij zijn door eigen schuld slaven van de duivel. We staan in zijn dienst. We spreken zo graag de leugen. Onze mond vol van vervloeking en bitterheid. Onreinheid komt eruit voort. Het is een wonder als je daar nou echt last van krijgt. En dat mag gaan belijden. En mag smeken, Heere, zou ik mogen spreken tot eer van uw naam? Zou ik die genadetaal mogen gaan spreken? Vroeger werd dat wel genoemd de talen Kanaans. Dat is de taal die Gods kinderen mogen spreken door de werking van Gods geest. En wat hoor je dan in hun spreken? Dan is het maar niet gewoon dat ze geloven. Maar een onbegrijpelijk groot wonder dat de Heere naar hen heeft omgezien. Dat klinkt er verwondering en aanbidding door in datgene wat zij uitspreken over de ontferming van God. Ik heb helemaal niet naar God gezocht, maar Hij heeft naar mij omgezien. Hij heeft mij gebracht onder de prediking van zijn woord. Hij heeft mij doen opgroeien in een gezin waar de Bijbel open ging. Waar gewezen werd op het ene nodige. Waar de drie stukken op een eenvoudige wijze naar voren kwamen. Ellende, verlossing en dankbaarheid die gekend moeten worden zal het wel zijn voor de eeuwigheid. En waarin ook gewezen werd op het belang en de noodzaak van het gebed. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. De Heere heeft dat willen zegenen. Willen gebruiken om mijn hart te bearbeiden. Om mij iets van de genade taal te leren. Genade. Nee, dat is geen gratie. Dat gaat veel verder. Gratie betekent, je hebt de doodstraf verdiend. En de koning of de president verleent gratie. Dan mag je toch blijven leven. Maar niemand anders gaat er voor jou de dood in. Dat is gratie. Maar genade is heel wat anders. Genade betekent dat Christus in plaats van zijn kerk de dood in is gegaan. Dat hij in plaats van zijn kerk de toren van God heeft gedragen, de gramschap heeft ondervonden in lichaam en ziel. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan komt de rechtvaardigheid van God helemaal niets tekort. Genade door recht, zeggen we wel eens. Christus heeft de prijs betaald. Hij heeft het uitgesproken. Het is volbracht. En daarom reden te zingen tot eer van God de Vader. Die zijn Zoon zond. De Zoon die de weg van lijden en sterven willen gaan. De Heilige Geest. Die dat alles bekend maakt in het hart. Inleidt in die waarheid. En we gaan daarvan zingen het eerste vers. Van Psalm 145. O God mijn God. Gij aller vorsten, Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Het eerste vers van Psalm 145. Het geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind. Geen zichtbare verwoestingen. Maar op de Pinksterdag heeft de Heere bijzonder gewerkt in de harten van de discipelen. Er was veel onbegrip. Veel dingen verstonden zij niet op de juiste wijze. Denk aan de aardse voorstelling van het Koninkrijk van God, dat de discipelen ook nog hadden op de dag van de hemel. Kom dan nu dat Koninkrijk. Maar het Koninkrijk van God is van een heel andere orde dan de koninkrijken van deze wereld. Het is een geestelijk koninkrijk. Een koninkrijk in harten en levens. Wat eenmaal hemel en aarde zal vervullen. En dat, de noodzaak ook van lijden en sterven, hebben de discipelen veel dieper en rijker verstaan dan voor die tijd. Dat is nou het werk van de Heilige Geest ook. Verkeerde voorstellingen neerwerpen. Misschien onder ons ook nog wel nodig. Dat onbegrip, verkeerde voorstellingen van zaken worden weggenomen. Ik zei ook, die wind dat is een teken van Gods vrijmacht. Kan de mens niets aan doen. Wij kunnen de wind toch ook niet tegenhouden. Zo kunnen we de werking van Gods geest ook niet tegenhouden. Maar dat betekent niet, geliefde gemeente, dat we lijdelijk moeten afwachten hoe de Heilige Geest zal gaan werken. Het wordt wel eens zo gezegd en terecht, we kunnen er niets aan doen en we moeten er alles aan doen. Ik mag toch ook niet zeggen, de Heere volvoert zijn welbehagen, dat gaat toch wel door. Dus er hoeft niet gepreekt te worden. Er hoeven geen ambtelijke bezoeken gedaan te worden. En ouders mogen dat toch ook niet zeggen, de Heere doet wat hij wil. Niemand kan dat tegenhouden, niemand kan het ook bewerken. Dus we wachten het maar af met de opvoeding. Zo spreken we ook niet als het gaat over de gewone dingen. Als je ziek bent, zul je toch naar de dokter moeten. Als je niet gaat, ja, dan kan je het wel afwachten. Maar dat is geen goede houding. Die ziek zijn, hebben de medicijn meestal nodig. Wij zijn niet alleen maar ziek. We zijn dood in de zonden en de misdaden. Dan hebben we de levensvorst nodig die doden levend maakt. Dan hebben we de prediking van het woord nodig. Dan hebben we nodig biddend op te gaan. En dan is het zeker waar. Een onbegrijpelijk groot wonder. Als de Heere bekeert. Niet alleen die zielsmeelaatsheid ontdekt. Maar ook gaat wegnemen. Christus heeft dat verworven. Op de hemelvaartsdag bij stilgestaan. De reinigmaking der zonden teweeggebracht. En wat hij teweeggebracht heeft, wat hij verworven heeft, dat past hij ook toe bij die 3000 hoorders op de Pinksterdag. Nee, Petrus zei niet, de Heere bekeert mensen, kan mijn mond wel houden. Hij heeft gesproken, gedreven door de Heilige Geest. En de Heere geven dat dat zo mag zijn. Dat er op het gebed, gedreven door de Heilige Geest, gesproken wordt op de kansel. Gesproken mag worden door ouderlingen en diakenen op huisbezoeken en ziekenbezoeken. Dat er zo ook gesproken mag worden in de opvoeding. Onderbiddend opzien tot de Heere. Dat zal bij Petrus toch ook het geval zijn geweest. Heere, bekeer wat onbekeerd is. Wat vijandig staat tegenover u. En dan is voor de Heere niets te wonderlijk. Het geluid als van een geweldige gedreven wind. En misschien moeten we het zeggen vanmorgen. Als ik terugkijk in mijn leven, dan was het vroeger toch wel anders. Dan was er meer vurige liefde tot de Heere, tot zijn woord en tot zijn dienst. Dan brandde dat vuur van de afkeer van de zonde toch sterker. Beijverde ik mij meer om anderen te wijzen op het ene nodige. Wanneer gaat vuur minder branden? Als je minder brandstof toevoegt aan dat vuur. Als je nauwelijks tijd hebt om naar Gods huis te gaan. En zeker in de week zo druk bezet bent, dat je hooguit vlug wat uit de Bijbel kan lezen en bidden, maar voor de rest wordt heel je tijd in beslag genomen door andere dingen. Dat zijn nou die doornen en die distelen uit de gelijkenis van het zaad. Maai die doornen en die distelen weg. Doe maar eens wat minder voor je tijdelijke belangen. En neem tijd voor de Heere, voor zijn woord en voor zijn dienst. Kan ook zijn dat er water op het vuur gegooid is. Dat er grove zonden bedreven zijn. Denk eens aan David. Hij had dat gedaan. De zonde bij Bathseba, Uria laten doden. En wat zegt David dan? Als de Heere hem op zijn plaats heeft gebracht, geef mij weder, geef mij opnieuw de vreugde uws heils. Dat ik toch opnieuw mag delen in de krachtige werking van de Heilige Geest, opdat die vurige liefde tot u wordt en uw dienst weer branden mag. En opdat dat vuur ook mag branden tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid, die nog in mijn hart en leven is overgebleven. En weet u waar het geheim ligt? Denk eens aan Petrus en de anderen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Toen Petrus de Heere Jezus driemaal verloochende, zou u toch zeggen, is dat iemand die gelooft? Is dat iemand die echt een leerling van Christus is? Ja, het geloof was niet in beoefening. Hij was bang. Deed een grote zonde, gruwelijk zelfs. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En dat geldt nog. Wat een wonder. Want anders hield het op. Anders was het voor eeuwig verloren. Maar waar dat vuur eenmaal ontstoken is. En waar die taal eenmaal geleerd is. Die genadetaal. Daar laat de Heer nooit varen de werken van zijn handen. En weet u wat in die genadetaal doorklinkt? Niet alleen de verlorenheid van de mens. Niet alleen de rechtvaardigheid en de alwetendheid van God. Maar ook de rijkdom en de volheid die er in Christus is te vinden. Want in hem is nu alles te vinden wat verloren zondaren nodig hebben. En wat Gods kinderen ook nodig hebben na ontvangen genade. Hij blijft hen de weg wijzen. Door zijn geest en woord. Hij blijft hen beschermen als koning. En hij blijft voor hen bidden. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. En dan zal eenmaal al de overblijvende onreinheid, die overblijvende verdorvenheid, tot het verleden behoren. In de schepping een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ook in Gods kinderen. Niets meer aanwezig van de zonde. Alles tot eer van God, dan zal die mond nooit meer de Heere verloochenen, maar eeuwig hem roemen en prijzen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn op deze eerste Pinksterdag. Zegen het Uwe door uw geest, die in al de waarheid leidt. Vergeef wat zondig, wat gebrekvol was. Gedenk in het verdere van deze dag. Wil vanmiddag weer bijeenbrengen. Gedenk ook de belijdeniscategezanten die afgelezen zijn voor de tweede keer. Dat we voor hen mogen bidden. Dat gij toch zoudt werken of doorwerken in de harten van onze jongeren. Ook hen die niet afgelezen zijn. Belijdenis gedaan hebben. Misschien al lang geleden. Moet toch alles bij u vandaan komen. En dat smeken wij van u. Enkel uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we derde vers van Psalm 106. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl ik gij het onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Derde vers van Psalm 106. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.